Goedemorgen allemaal. Fijn om weer hier te zijn, bij jullie te zijn. En ik moet je eerlijk zeggen, bedankt voor de zangdienst, bedankt voor het zingen en spelen. Ik ben echt diep geraakt. De Heer is al bezig. Merk je dat ook? Als gasten merk je dat misschien anders. Maar ik heb het gemerkt. En dat raakte mij diep. Diep ontroerd van zijn tegenwoordigheid hier. Ik vind het zo heerlijk dat de liefde van onze Heer ons verbonden heeft. Hij wekt in de morgen. In de morgen. Hij wekt voor mij het oor om te horen als leerlingen. Klinkt deze tekst bekend? Zeker, laatste week, pas laatste zondag, heeft Tuja hierover gesproken. Dit is mijn gebed voor vandaag, dat hij ook vanmorgen weer ons opwekt. Opdat wij horen, zoals leerlingen doen. Vanmorgen luisteren wij naar een woord in 2 Koningen hoofdstuk 6. 2 Koningen hoofdstuk 6. Ik heb het ook op de biemer gezet. NBV. Sommige mensen hebben opgemerkt, die kennen dit verhaal helemaal niet. Dus vandaag voor de eerste keer. Van sommigen. Op zekere dag zeiden de leden van de profetengemeenschap tegen Elisa: het gebouw waarin wij met u wonen is te klein voor ons allen, zoals u ziet. Laten wij naar de Jordaan gaan en daar boomstammen halen om in uw onderkomen te bouwen. Ga je gang, zei Elisa. Maar een van de profeten zei: hij doet u ons een genoegen, Heer, en ga met ons mee. Goed, zei Elisa. En hij ging mee, met hen mee naar de Jordaan, waar ze bomen begonnen om te hakken. Terwijl ze daarmee bezig waren, schoot bij een van de profeten het ijzeren blad van zijn bijl los en viel in het water. Wat nu, Heer, riep hij uit. Ik had hem te leen. Waar is hij gevallen? Vroeg de godsman. Nadat de man hem de plaats had gewezen, sneed Elisa een twijg af en gooide die in het water, waarop het ijzer kwam bovendrijven. Haal hem er maar uit, zei hij. En de man pakte het blad van de bijl weer uit het water. Wie heeft het voor de eerste keer vandaag gehoord? Eerlijk? Man, je moet toch nog een keer de bijl lezen. Ik vind dit een prachtig stuk. En je zult vanmorgen zien dat je ook tot deze overtuiging komt. Niet alleen voor de kinderbijbel. Maar voor ons leven, want wij zijn ook in een zekere profetengemeenschap. Profeten die het verlangen hebben naar een grotere gebouw. Profeten zijn het immers die het huis van God bouwen. Deze profeten waren zo enthousiast dat ze besluiten, niet Elisa, zij besluiten, zelf de zaal, in begeer zegt de verblijfplaats, te vergroten en om er te wonen. Wat een gedachte. In deze geschiedenis zien wij expansie. De ruimte is te eng, te klein, te nauw. Waarin wij wonen, zeggen ze. Heerlijk. Er staat, laten wij toch naar de Jordaan gaan. En ieder, staat er eigenlijk, en ieder daar vandaan een balk halen. Wat een motivatie. Wat een begeistering, wat een enthousiasme. Ieder doet mee. Hier ook. Volgend weekend? Vraag maar. loslaat. De gemeente heeft immers de bestemming door elk lid de veelkleurige wijsheid God te tonen. Door elk lid. Begeisterend zien wij, allen werken vlijtig aan hun boomstammen bij de Jordaan. Balk voor balk, dak, 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 dak. Weet je, als je een keer bezield bent door de stem van onze Heer en door zijn spreken, dan zet je alles in om het huis van de Heer te vergroten. Opdat nog meer mensen hun woning, hun plaats in het huis van God, de gemeente, dus hier kunnen innemen. Maar dan gebeurt er iets tijdens de bezigheden. Midden in het werk, terwijl alle in beweging is, misschien hebben ze ook gezongen daar, ik weet het niet, heeft iemand een probleem. Plotseling vliegt een van de ijzers van de bijl in het water. Oh ja, ik heb trouwens mijn bijl bij me. Wat? Ja, dat moet je nog eerst onder de loep nemen hier. Zie je? Dat is toch een hele goede bijl, of niet? En die bama ik hier hakken? Hier? Of hier? Bah. Nou, geen angst. Ik werp het ook niet. Maar nu is iedereen wakker, zie ik. Ja. Wie van jullie heeft wel eens hout gehakt? Oh, heerlijk. Nou ja, daar hebben jullie wel ervaring mee, of niet? Ik heb vroeger soms met mijn... Blijf liggen. Niet goed. Zo. Ik heb vroeger soms met mijn opa en vader of ooms bomen gerooid. Ik weet nog hoe vaak de bijl met een lange steel is dat, hè? Dit is een bijl. We hebben ook een axt, dat noemen wij axt. En die kleine bijl is bij ons de bijl. Ja? Maar de bijl met een lange steel hebben we ze vaak met een veil geslepen. Steeds weer. Tijdens het werk. Veil en geslepen. De hoofdstukken vlogen makkelijk uit elkaar. Maar niet met een stompe bijl. Dan hadden we veel meer kracht nodig en duurde het werk veel langer. Zou je hakken met deze bijl hier? Wie wil het eens onder de loep nemen? Wie? Ik kom. Kijk maar of jij het lef hebt met deze bijl te hakken. Laat je maar zien in de televisie hier. Dat is ook mooi voor deze mensen daar. Wat zie je hier? Wat zou je doen?
Nou ja, stomp.
Stomp, hè?
Niet scherp.
Helemaal niet.
Moet je heel veel kracht gebruiken.
Ja.
Ja.
Ja. En wat nog?
Uit 1250 komt hij.
Nou ja. Dat weet ik niet. Dat is een serienummer, denk ik.
Ja, ja.
Maar kijk hier.
Hij zit los.
Hij zit los.
Tweeling. Ja.
Oppassen. Dus voorzichtig zijn. Nou. Nu is de preek klaar. Ja. Nee, met deze bijl ga je niet aan het werk. Zeker niet. Waarom niet? Arjan zei, het is volledig stom, de snede is niet gewet en het blad zit niet goed vast. Wat zegt ons dat? In Prediker 10, vers 10 zegt Salomo, lees maar mee, als het ijzer stomp is geworden en men heeft de snede niet gewet, dan moet men zijn krachten meer inspannen. Maar het voornaamste om te slagen is wijsheid. Een bevee. Iemand die zijn bijl niet slijpt, wanneer de snede bord wordt, moet meer kracht gebruiken. Wie met wijs beraad te werk gaat, heeft meer kans van slagen. Salomo gebruikt de scherpte van het bijl als voorbeeld. Het staat voor wijsheid van boven, geestelijke werkzaamheid, onderscheiding. Dan is werken plezier. Het is de wijsheid van boven. Niet de menselijke, niet de psychologische wijsheid, niet de aangeleerde wijsheid. Het is door God geïnspireerde wijsheid, het rema-woord. Of de zalving. Dat had Salomo al ontdekt. En wat heeft Salomo in Jezus, later Jezus, met dit bijl gesneden en gehakt? Salomo werd wereldberoemd vanwege zijn wijsheid. Ik moet ervoor zorgen dat ik deze wijsheid, deze inzicht heb. Dan ben ik scherp. Dat wil zeggen, helder, duidelijk, geestelijk, succesvol, productief, vruchtbaar. Als je de geestelijke scherpte verliest, verlies je namelijk je effectiviteit en je beoogde resultaat. Als je de wijsheid van God niet kent of verliest, moet je veel meer kracht gebruiken. Of je slaagt helemaal niet meer. Veel christenen beginnen met grote inzet, met een goede scherpe bijl. Met scherpe onderscheiding tussen goed en kwaad. Met de wijsheid Gods. Ze gebruiken met plezier de gaven van de geest, maar verliezen gaandeweg of plotseling hun scherpte. Dan stopt de vooruitgang. Het maakt niet uit hoe je ook inspant. Dan wordt het leven van hard en inspannend werken. Je maakt weinig vooruitgang in het geestelijke leven, terwijl het zo eenvoudig zou kunnen. Maar Salomo adviseert ons, als je je snedewet, je ijzer slijpt, hoef je je niet meer zo in te spannen, want je hebt de kracht in je. Zorg ervoor dat je snijvlak niet stomp is. Of met andere vergelijking van Jezus, een heel ander beeld, tussendoor. Wat heb je aan het zout als het krachteloos wordt? Ander beeld, zelfde gedachte. Is het niet prachtig dat niemand hoeft in zijn geestelijke leven te stagneren? Ook hier niet. Daarvoor heb je het woord Gods. Want Hebreeën 4, 12, want het woord Gods is levend, komt die op de biemen, en krachtig en scherpe, dan in tweesnijdig zwaard, en het dringt door zo diep, dat het van een scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het schrijft overlegging en gedachten des harten. Gods levende woord helpt je om te onderscheiden, om overleggingen en gedachten des harten te shiften. Wat komt uit mijn ziel? Wat komt voort uit mijn wedergeboren geest? Uit deze nieuwe wedergeboren geest waarin Gods geest woont? Horen met je horen, maar niet met je hart als leerlingen. Jezus spreekt heel duidelijk daarover, dat dan het hart vet wordt en de oren gaat horend. Als je hoort, maar niet met je hart hoort. En dat wil hij genezen in ons. Hoe bewaar ik dan mijn geestelijke scherpte? Ik let erop of mijn geestelijke gevoeligheid is kwijtgeraakt. En daardoor ik Gods stem niet meer herken. merk ik nog de signalen op die de geest in mijn hart legt en waardoor hij mij probeert te leiden? Hoe makkelijk kan de Heer mij dingen zeggen? Hoe makkelijk? Hoe gemakkelijk kan hij mij dingen aanwijzen? Tot sommige harten is moeilijk te preken. Hier niet hoor. Dat is niet omdat de waarheid zo diep en moeilijk zou zijn, maar er is een geestelijke traagheid daar. Het is de eigenschap dat ik de scherpte kwijt ben. Ontwikkel ik tijdens een gesprek met iemand in profetische inspiratie, dat ik te weten kan komen wat er aan de hand is of wat de Heer aan het uitwerken is volgende weekend? Let op. Heb ik überhaupt nog steeds enig verlangen naar Gods stem? De vraag was, hoe bewaar ik mijn geestelijke scherpte? Dat zijn goede vragen. Wat ook duidelijk in het verhaal van Elisa opvalt. Als iemand zijn geestelijke scherpte is kwijtgeraakt, ben je niet meer in staat om het werk voort te zetten. Klopt, hè? Is weg. Nou ja, wat moet je dan met deze deel? Misschien denk je dat je geestelijke scherpte verliest als je niets doet. Nee. Juist niet. Juist tijdens je werkzaamheden kan het gebeuren dat iets uit de hand vliegt. Deze bijl is een bewijs dat ik niet blij ben. Maar die is gebruikt en genut. Snap je wat ik bedoel? Niet om de kast, in de kast te hangen thuis. Mooi gepoetst, scherp. En dit is dan ook geen teken voordat je iets verkeerd doet als het wegvliegt. Of lui bent, of fout bent. Deze jonge profeten zijn wel in Gods wil. Ze zijn bezig met goddelinge toestemming. De profeet zegt niet alleen ga je gang, hij gaat ook mee. Ik wil stellen, niemand van ons is uitgezonderd. Het kan iedereen gebeuren, ook mij. Of je nu hier naar de preek luistert of die uitspreekt. We kunnen allemaal plotseling onze scherpte, onze wijsheid kwijtraken. Klopt het? Klopt het, Thijs? Oh, ik zie enkele kijkers knikken. Juist dan, als ik het niet zou verwachten hebben, is het gebeurd. Juist als we misschien tot die mensen horen, die de meeste bijslagen maken. Misschien kijk je zelfs terug op de laatste weken of maanden of jaren en zegt, ik ben niet echt in de Heer gegroeid. Mijn gebedsleven is niet intensiever dan vroeger. Ik ben niet effectiever. Ik hoor God niet meer zo duidelijk als vroeger. Gods woord zegt mij niets meer. Ik laat het bij je verliegen. 2 Koningen 6 interesseert mij helemaal niet. Mijn ervaringen van de laatste jaren hebben mijn vertrouwen in Gods woord geschokt. Plotseling was het weg. Wat nu toen gebeurde, ik begrijp niet waarom God hier of daar niet zo ingegrepen heeft, zoals ik daarvoor gebeden heb. Je kijkt terug en moet eerlijk toegeven, ik ben mijn scherpte kwijt. Het enthousiasme, de ijver, de passie die ik had, deze hartstocht voor God en zijn woord, deze gevoeligheid voor Gods leiding, hoe hij dingen in mijn hart legde, waar ik iets mee deed. God was het toen, ja. Ik was wel enthousiast. Maar dat is wel lang geleden dat ik zoiets meemaakte. Misschien zeg je, in mijn hart is geen stabiliteit meer. Er is geen geduld meer. Er is geen liefde meer. Geen rust. Die ik zo dringend nodig heb voor mezelf. Voor mijn gezin. Of voor de gemeente. Er is geen strijdlust. Meer om meer op te stellen tegen de machten der duisternis. Enzovoort, enzovoort. Weet je? Ik heb geleerd, ik ben helemaal eerlijk, het is helemaal niet erg tot deze herkenning te komen. Het is helemaal niet erg tot deze belijdenis, tot deze erkenning te komen. Als je maar weet hoe je je scherpt weer herwint. Zo komen we toch langzamerhand tot de kernvraag van morgen. Hoe krijg ik mijn scherpte terug? En, wil je het weten? Onze verhaal heeft ook het antwoord op deze vraag. Het zou zinloos geweest zijn voor die leerling daar om verder te hakken met een houten greep zonder ijzer. Duidelijk. Dat zou niet helpen. Veel mensen gaan verder in hun routine zonder een stap vooruit. Het ijzerblad is weggevlogen. Ik weet dat ik naar de gemeente moet. Het is mijn plicht. Ik zal de liederen meezingen zolang ik meedoe. Merkt niemand hoe het er van binnen met mij voorstaat. Gewoon doorhakken. Zonder ijzer. Valt niet op. Sommige mensen doen dat. Geen weken of maanden, maar jaren. Geen vooruitgang, geen groei. Ze zwaaien gewoon met die greep zonder ijzeren blad. Alleen mooi meedoen. Als je geen vooruitgang boekt, stop dan en neem je leven onder de loep. Laat het heft van de bijl liggen. Schaam je niet. Als je iets uit de hand valt. Echt niet. Je hebt het goed bedoeld en goed gedaan. Pas als je bereid bent toe te geven dat je niet groeit, kun je je geestelijke ijzer herwinnen. Het volgende wat deze leerling ons leert, hebben we in vers 5 gelezen. Hij roept, wat nu, Heer? Ach, mijn Heer. Hij gaat aan de profeet. Heer, wat moet ik nu doen? Zoals duizenden op het woord Gods door Petrus gesproken en dat diep in hun hart drong vroegen, wat moeten wij doen, broeders? Huh? Met Pinksteren, dat bedoel ik. Handelingen 2. Dat is de enige goede reactie van deze leerling. Dat is zo nodig. Hij vraagt het aan hem, bij wie hij in de leer is. Hij zou ook zelf een oplossing kunnen bedenken, hebben bedenken. Of met anderen zich erover beraden. Of denken, hopelijk merkt Elisa niet dat ik mijn geleende bijl verloren heb. Wat pijnlijk. Dat moet de leider maar niet merken. De voorganger of de oudsten. Hij vlucht ook niet weg van zijn plaats. Veel mensen doen dat wel. Hij rent niet weg van de anderen. Hij laat ze niet in steek. Deze leerling laat het goede houding zien. De goede houding. Hij heeft vertrouwen in zijn leider. Hij weet zo goed dat God hem aangesteld heeft. Dat was toch duidelijk. En vertrouwt hem dit probleem toe. Hij weet dat Elisa gegrepen en geroepen is door de mantel van Elia. Wat in principe, hè? Hij heeft niets te verbergen. Geen geheimen in. Er is geen stiekem gedoe. Maar openheid en duidelijke vraag. Ga naar diegene die je werkelijk uit de situatie kan redden. Echt, moet je doen. Die begrip heeft voor jou. Klaarblijkelijk is Elisa ook een mens, een herder, bij wie men met het verlies van zijn sterkte aan kan komen. Ook belangrijk. Hij weet dat Elisa hem geen verwijten zou maken. Dat weet hij. Zo kent hij hem. Hij weet dat hij niet aan de schandpaal werd genageld. Er is in Elisa geen veroordelende blik. Bij Elisa speelt geen enkele geest van controle mee. Die mensen soms tot zwijgen kan brengen in de gemeente. Er is in Elisa niets wat de jonge man bedreigt. Helemaal niets. Zo is ook onze Heer Jezus. Hij gaat ook met ons mee bomen hakken. Ook Jezus houdt vast aan de roeping van Petrus bijvoorbeeld. Nadat hij gevallen was. Hij laat hem niet los. Jij ook niet. Onze leerling zoekt ook geen nieuwe werk. Omdat het hem mislukt is. Nee. Wat moet ik doen nu? Dat is ootmoed. Hoe vaak zag ik het niet meer zitten. Echt. Ik heb geleerd mensen op te bellen om wijsheid te vragen. Die ik trouwens ook hier in deze gemeente gevonden heb. Toen wij het heel moeilijk hadden. Het is zelfs helemaal gezond om als gehele gemeente hulp te zoeken. Als je als gemeente de sterkte kwijt bent. Of geen visie meer hebt. Echt. Ik had hem te leen. Het is toch geleend, zegt de jonge man. Wat een herkenning. Dat spijt hem oprecht. Dat wat hij gebruikte, kwijtgeraakt is. Niet zijn eigendom was. Pijnlijk. Is dat jou ook een keer gebeurd? Dat je iets verloren hebt, wat je geleend had. En je moet toegeven, ik vind het niet meer. Sorry, het boek of werktuig of wat dan ook. En daarmee brengt hij zijn hele nood aan het licht. Alles wat jij gekregen hebt aan scherp inzicht, aan woord Gods. Al het gereedschap is niet ons, maar zijn eigendom. Geleend om te gebruiken tot opbouw van het profetische huis van onze God. Het zijn niet onze gaven, het zijn de gaven van zijn geest. In 1 Korinthe 12, 7 staat ook zo mooi. Aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen ten bate van de gemeente. Maar je kunt dus verliezen wat God jij geleend had. Terwijl hij zo gehoopt had dat je de waarde ervan zou inzien. Laat het niet liggen. Steeds weer ontmoet ik mensen die niet meer in tongen bidden. Of nauwelijks. Vroeger, hele dag doorheen. Nacht doorheen. Nou ja, dat. Kwijtgeraakt. Ik weet niet of dat hier zo is. Maar ik weet dat het in mensen speelt. Bijvoorbeeld, alleen een voorbeeld. Er zijn nog andere dingen. Ja. Waar ben je jezelf kwijtgeraakt? Een goede vraag. Komt dan van Elisa. Waar is hij gevallen? Vroeg de Godsman. Waar is hij gevallen? En een goede vraag. Hij twijfelt er niet aan dat de jonge man dat zou weten. Let op. Waar ben jij jezelf kwijtgeraakt? Waar viel het? Toen? Plotseling? Langzamerhand? En let op het snelle antwoord. En hij liet hem de plek zien, daar. Hij wist het precies. Zijn ogen volgden het ijzer. Gelukkig raakte het niet iemand anders. ook jij weet het waar je zelf kwijtgeraakt bent. Jij weet het. Als je eerlijk bent en erover nadenkt wat God je op een gegeven moment heeft laten zien, weet je het. Zo eerlijk ben je toch. Weet je, je moet naar deze plaats terug. Daar waar je iets kwijtgeraakt bent. Als je niet teruggaat, kun je het niet terughalen. Wanneer ben je het vurige verlangen naar God kwijtgeraakt? Wanneer? Jij weet het. Je kent de zonde. Of de greep van de boze geesten die je op afstand wil houden. Om maar niet verder kunnen meebouwen aan het huis van God. Wanneer ben je het vurige verlangen naar je man, je vrouw kwijtgeraakt? Jij weet het, wat er gebeurd is. Wanneer heb je de liefde, het geduld, je duidelijkheid naar de kinderen opgegeven? Naar je eigen lieve kinderen? Jij weet het. Wanneer ben je gestopt met het bouwen aan het huis Gods? Met het bidden, met het vechten, met het meekomen, enzovoort. Jij weet het. Jij weet het. Waar is het gevallen? Wat het ook is, je moet terug naar die plaats. Echt. Waar je het kwijtgeraakt bent. Wat doet Elisa dan? Prachtkerel is dat, een geestman, man van geest. Hij zegt niets. Hij draait zich om, enkele meter terug, een beetje in de bos in. Wat doet hij? Hij bidt, denk ik, hij bidt. En nu komt de profeet. Dus hij snijdt een stuk hout. En gooit het precies op die plek in het water. Een eenvoudig, maar veelbeduidend stuk hout. Een profetisch stuk hout. Het verwijst naar welk hout? Hè? Ja, je kent toch dat verhaal, hè? Het hout van het kruis, natuurlijk. Waarvan Paulus zegt in Galatiërs 3. Christus heeft ons verlost van de vloek der wet door voor ons in vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is ieder die aan het hout hangt. Daar moet je bij blijven staan. Christus heeft de vloek aan het kruis gedragen. Precies op deze plaats moet het hout van Christus zijn. Hij is door alle bitterheid gegaan, die ooit een mens kan meemaken, onze Heer Jezus. Hij kent alle teleurstellingen, ook die van jou. Hij kan met jou zo volledig empathisch meevoelen. Hij nam jouw mislukkingen en nagelde ze aan het kruis. Jezus werd in de diepte van het water geworpen, om ons levensstijl van Gods wijsheid weer van uit de diepste van de zee naar boven te halen. Is dit niet geweldig? Halleluja! Wat een Heer! Wat een Elisa! Onze Jezus. Dat is barmhartigheid. Zonder verwijt. Zonder veroordelende blik. Breng Christus en zijn volbrachte werk in deze situatie. Dat doet Elisa op profetische wijze voor allen die ook mensen doen begeleiden of door pastoraat helpen. Dat moet je wel doen. Dat moet je doen. Christus en zijn werk naar die mensen toebrengen. De sleutel is te herkennen dat Jezus offer op Golgatha genoeg is om al onze problemen op te lossen. Ons kan herstellen. Volledig. Het doet er niets toe in welke geestelijke toestand je je bevindt. Het is toereikend voor onze reiniging en dat terug te halen wat je verloren hebt. Het is de enige wat de kracht daarvoor heeft. Ja. Het hout wordt door het lucht gegooid. Door de wind van de geest. De geest weet precies waar hij de dood van het kruis in jouw hart moet waaien. Precies daar waar je jezelf te verloren hebt. Door de wind van de geest wordt het hout magnetisch opgeladen. Dit hout, stuk hout, trekt het ijzer weer naar boven. Dat kan je toch niet begrijpen. Het is een wonder. Alle herstelmomenten in jouw leven zijn wonderen. Die doet mij erg denken, herinneren aan Mozes. Weet je, Mozes heeft ook eens een stuk hout gegooid. In het bittere water van Mara. Mara, kort na de uittocht uit Egypte. En de bitterheid werd zoet. Ken je die verhaal tenminste? Oké, goed. Basis ligt. Wij zijn al in Exodus. Oké, maar het werk, moet je zien. Dat dit Mozes al. Het werk aan het kruis was genoeg. Ook Mozes doet hetzelfde. Zijn opstanding is genoeg. Zijn geest is genoeg. Meer heeft God niet te geven. Dit is alles. Het is genoeg om jou weer op de plek te krijgen. Als je daarop ingaat. Als jij daarop ingaat. Als u daarop ingaat. Doet God zijn wonderen. En het ijzer wordt lichter als water. Elisa gelooft dit. En weet zeker dat dit wonder gebeurt. Halleluja. Hij weet het. De scherpte die in het smerige water van de duisternis gevallen is, is er nog verborgen, maar komt weer naar boven. Dat is de liefde die met wijsheid komt. De wijsheid komt weer aan het licht. De kennis komt weer. De liefde en de bezieling voor het ware leven. Ja, dat wil ik weer hebben. Waarvoor de moeite waard is. Wat zei Toja laatste zondag? Wat de moeite waard is, is moeite waard. Zie, ik ben wel een beetje op de hoogte hier. De profeet zei dan, haal hem maar uit. Haal hem er maar uit. Of strek je uit en je grijpt het. En nu moet hij weer iets doen, deze jonge man. Helemaal verbaasd. Hoe zwemt mijn ijzer daar? Hoe drijft mijn ijzer? Oh, ik ben totaal blad. Ik kan niet meer. Hey, word wakker. Haal dit ijzer. Neem het op. Pak het. Oké, je moet het weer grijpen. Jij moet het opnemen. Elisa stapt niet in het water en haalt hem. Dat moet hij zelf doen. Dat doe je door je belijdenis trouwens. Je gebed. Je stap naar het verlorene. Het behoort jou. Neem het op. Hoe vaak is mijn moed in het water gevlogen? Hoe vaak heb ik echt geen zin meer? Vanwege al die narigheid en teleurstellingen. Of in mijn eigen leven, of in mijn familie, of in mijn werk, of in de gemeente. Er zijn zoveel redenen. Maar hoe vaak heb ik dan toch geen moed meer? En iedere keer kwam de Heer naar me toe. Echt. Zal ik jouw scherpte weer uit de diepte van het water halen, Peter? Kunt u dat? Heer? Graag. Dan laat los. Ga mee. Want hij wil niet staat dat het ijzer en het water verrost. Hij laat het niet liggen. Ik wil je vandaag bemoedigen, lieve mensen. Hier of thuis. Wat de moeite waard is, is moeite waard. Echt. We moeten wel leren de eigen verantwoordelijkheid te nemen. Bladen van bijlen vallen er niet zo gemakkelijk af. Nou, je ziet al, deze bijl heb ik al heel lang. Maar kijk, we hebben al gezien. De stijl is los. Dat is erg gevaarlijk om ze zo te gebruiken. Je moet de wijsheid vastmaken. Weet je dat? Zoals deze wiegen hier het ijzer vasthouden. Soms moet er nog een wieg bij. Jullie weten dat, hè? Als ik de bijen wil goed gebruiken, wat doe je dan nog? Een dag daarvoor? Hè? In water, in emmer water stellen, ja. Leggen. Dan, hoe heet dat? Dan quint das Holz auf, sagen wir. Hoe heet dat bij jullie? Dan zet het hout uit. Uitzet is dat. Het quint auf, ja. Ja, moet je doen. Je moet je scherp in het water in Gods woord leggen. Huh? Duidelijk. Alleen door het woord wordt je scherpte zeker. Duik in het woord van God. Ga met je gereedschap dat je van God gekregen hebt goed om. Echt. Je mag vandaag anders naar huis gaan als je gekomen bent. God is zo goed. Wanneer je geestelijke wereld zou kunnen zien, wanneer jij de geestelijke wereld hier zou kunnen zien, wat zie je dan? Wat zie ik hier nu? Dan zal je overal hier op bepaalde plekken ijzers zien boven drijven. Die van jou en van u. Want de Heer heeft u al lang aangesproken. En je weet het precies. En hier is die ijzer, daar is die ijzer van die, daar is die ijzer van die. Klopt het? Wie ziet zijn eigen ijzer zwemmen? Bedrijven? Wie? Moeilijk, hè? Dat toe te geven. Ik weet. We doen het net. Ik roep je niet naar voren. Dat gebeurt nu in de hemel, trouwens. In de hemel. Overal hier. Of thuis. En de Heer zegt... Hier is je scherpte. Hier is jouw eigen ijzer, geleend van mij. Ik geef het je weer. Pak het opnieuw. Haal de beloften voor jou, al die woorden die jou eens gegeven hebt, weer voor ogen. Grijp ze weer opnieuw. Er is toch geen mooier leven. Wat was dat voor een dank en een vreugde van de leerlingprofeten om het huis te verruimen. Wat is dat prachtig als God jij door zijn aan jou geleende wijsheid inzet om nog vele hout in de tempel te brengen, om nog aan veel mensen te werken om ze voor het huis Gods in te zetten. Luister naar de stem van Haggai. Haggai 1, 8. Ga naar de bergen. Heb ik over de Bima, denk ik. Daar, haal daar hout. En bouw mijn huis op. Met vreugde zal ik het aanvaarden en ermee in al mijn luister tonen, zegt de Heer. Amen. Mag ik nu bidden?